Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent weer van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Ook vanmiddag op ons voor te gaan dominee J. van Dijken uit Nieuw-Vennep. Gerard Putters is de organist. Dan broeders en zusters de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek Gezang 434. Daarvan de verzen 1, 2 en 5. Uit het liedboek Gezang 434, de verzen 1, 2 en 5, zingen we na welkom en mededelingen. Na foto mijn groet. Psalm 80. De verzen 4, 6 en 7 in de nieuwe berijming. Psalm 80, de verzen 4, 6 en 7 in de nieuwe berijming zingen we na votum en groet. Na het gebed, het lied van de zondagsschool, dat is uit het liedboek, gezang 473. Vers 4. Uit het liedboek, gezang 473, vers 4, zingen we na het gebed. Na de schriftlezing zingen we uit het liedboek Gezang 78, de verzen 1 en 2. Uit het liedboek Gezang 78, de verzen 1 en 2 zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging, Psalm 68, vers 9, in de nieuwe berijming. Psalm 68, vers 9, in de nieuwe berijming zingen we na de preek, na de verkondiging. En dan zingen we rond de geloofsbelijdenis. Voor de geloofsbelijdenis zingen we Psalm 52. De verzen 6 en 7. Psalm 52, de verzen 6 en 7 zingen we voor de geloofsbelijdenis. En we zingen tot slot na de geloofsbelijdenis Psalm 87, de verzen 1 tot en met 4 in de nieuwe berijming. Psalm 87, de verzen 1 tot en met 4 in de nieuwe berijming zingen we na de geloofsbelijdenis. De schriftlezing is weer uit Romeinen, Romeinen hoofdstuk 11, de verzen 11 tot en met 36. De schriftlezing is uit Romeinen hoofdstuk 11, de verzen 11 tot en met 36. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, verder een goede zondagavond en graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook vanmiddag zal dominee Van Dijken uw voorganger zijn. En we beginnen deze dienst met het zingen van gezang 434, vers 1, 2 en 5. We wensen elkaar een gezegende dienst.
Aan het begin van deze dienst belijden wij onze hulp en onze verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Ik mag u groeten met de christelijke groet, gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vanmiddag zal het gaan over Gods volk, die vergeleken wordt met een olijfboom. Nu wordt Israël wel met meer bomen vergeleken, bijvoorbeeld ook met een wijnstok. Daar kom ik straks nog wel terug in de preek, maar in Psalm 80 vind je dat bijvoorbeeld. Psalm 80, vers 4, 6 en 7. Daar zie je de zorg van de Heere God voor dat volk, zoals iemand ook zorgt voor een wijnstok. Psalm 80, gij hebt uw wijnstok uitgegraven, die dankzij uw genadegaven gegroeid stond in Egypteland en hem naar Kanaan verplant. Daar kwam hij eerst tot volle groei, berg naar berg, dekkend met zijn bloei. Ja, en vervolgens ging dat allemaal niet zo gelukkig, maar dan krijg je in vers 6 het gebed dat God toch weer om mag zien naar dat volk dat zijn planting is. Psalm 80, vers 4, 6 en 7 uit de Nieuwe Berijming. Laten we samen de Heere God vragen om een zegen over deze dienst. Heer onze God, tot u mogen wij komen, ook deze middag, nu opnieuw in de kerk mogen zijn. Mogen u danken, Heere, dat we uw woorden mogen horen. Dat u ons de gelegenheid geeft om tot u te bidden. We danken u, Heere, dat we kerk mogen zijn. Tegelijk beseffen we dat het ook een bepaalde roeping met zich meebrengt. We danken u, Heere, dat u ons als mensen wilt gebruiken in deze wereld om iets goeds te betekenen. Om naar u te verwijzen en uw zegeningen te laten zien in deze wereld. Heere God, dat is een geweldige uitdaging. Dat wij als mensen verbonden zijn aan u. En dat u ons een plek wilt geven om uw grote daden in deze wereld te tonen. Heere God, wij vinden het lang niet altijd even eenvoudig om dat te doen. En wij brengen er ook niet al te veel van terecht. We kunnen zomaar lijken op zo'n wijnstok die te weinig vruchten draagt. O Heere God, dan vragen wij u met die psalm 80 of u zelf maar naar ons wilt omzien. Of u zelf maar in ons zo wilt werken dat we die voedingsstoffen die u geeft mogen opnemen. Dat we uw woorden ter harte mogen nemen. Dat ze mogen doorwerken in ons leven. Dat we ze werkelijk mogen ervaren als woorden van eeuwig leven. Geeft u, Heere, dat we zo ook deze kerkdienst mogen beleven. We bidden u, laat die woorden van u werkelijk mogen klinken. En schenk daarvoor de leiding van uw Heilige Geest. En laat die woorden van u werkelijk ons hart mogen bereiken. Ons mogen stimuleren om iets goeds te doen. Om werkelijk iets van die roeping waar te maken. Om in deze wereld licht het licht te zijn. Heere God, wil ons daarin helpen. En laat ook de dienst van vanmiddag daarin mogen helpen. We bidden u, wilt ons ieder persoonlijk nabij zijn. Geef u ons de aandacht er goed bij mogen houden. Wilt u zijn, Heere, met de kinderen die naar de zondagsschool gaan. Laat de kinderen al heel vroeg in hun leven mogen merken dat u hun God wilt zijn. Dat ze bij u mogen horen. Dat u van ze houdt. Laten de kinderen ook van u mogen houden. Dat ze u mogen liefhebben. En geeft u, Heer, dat de kinderen dat ook mogen zien bij hun ouders en bij al die andere mensen om hen heen in de gemeente. Dat er echt liefde is voor u en voor uw dienst. We vragen u, Heer, wilt u zijn met heel de wereld waar wij een plaats hebben gekregen. Laten we als mensen die uw evangelie kennen, daar ook iets van mogen doorgeven in deze wereld. We zien zoveel mensen die u kwijt zijn of die u niet eens missen. Mensen die denken genoeg te hebben aan de leuke dingetjes die ze kunnen doen en kunnen aanschaffen. Of mensen die zo onder de zorgen zitten dat ze daar alleen maar mee bezig zijn. Geeft u, Heere, dat mensen die u nog niet kennen mogen ontdekken van hoe zo'n grote betekenis het is om u in het leven mee te maken en vervuld te zijn van uw geest. Heere God, gedenk zo deze wereld. We bidden u, laat het evangelie ons mogen bereiken, maar ook door middel van ons vele anderen. Dit vragen we u om Jezus wil. Amen. We hebben het niet dat met name de zondagsschool een plek heeft, maar wat we eigenlijk allemaal toch telkens weer ter harte mogen nemen. De Heere God geeft ons ontzaglijk veel, hè? Gezang 473 spreekt daarover. En dan wordt in vers 4 iets speciaal toegespitst op zilver en goud. We zeggen wel als mensen zijn gek op geld. Dat zien we bij mijn kleinkinderen al, hè? Die vinden geld leuk en willen het graag hebben. Ja, nu zegt gezang 473 dat zilver en goud is ook geld. Ja, dat heb je ook gekregen om er iets goeds mee te doen. En je kracht en je verstand, ook weer iets wat God zomaar kan gebruiken in zijn dienst. Laten we daar maar om gaan bidden in dat lied dat we gaan zingen. Gezang 473 vers 4, neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets aan u onthoud. ga lezen uit de Bijbel, uit de brief aan de Romeinen. Vanmorgen is hoofdstuk 8 wat gehad. In hoofdstuk 9 begint in zekere zin een nieuw gedeelte. Hoewel het ook wel verband heeft met het voorgaande gedeelte. Maar dan gaat het vooral over de positie van het volk Israël in verhouding met de kerk. Ook al eerder in die brief is daarover gesproken. Israël had de gedachte, wij zijn eigenlijk wel iets bijzonders. Een licht voor de heidenen. Paulus heeft daar wat mee afgerekend. Maar dan krijg je vervolgens toch die vraag, maar wat is Israël dan? Hoe gaat het verder met Israël? En wat hebben we als kerk daarmee te maken? Nou, dan krijg je op een gegeven moment dat Paulus gaat spreken over Israël, dat voor een groot deel toch Jezus eigenlijk heeft verworpen. Wat voor gevolgen heeft dat? Er waren mensen die zeiden van, ja, dat stelt Israël niet zoveel meer voor. Nou, zegt Paulus, is het dan zo dat ze door die afwijzing van Jezus nu wel moeten vallen, geen redden meer aan? Nee, zegt Paulus, er is wel redden aan. En daarvan gaat hij spreken in Romeinen 11, vanaf vers 11 gaan we dat lezen. Romeinen 11, vanaf vers 11. Ik vraag dan, zij, dat zijn dus de Joden, zijn toch niet zo gestruikeld dat zij wel vallen moesten? Volstrekt niet. Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen, om hen tot naijver op te wekken. Betekent nu hun val rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen? Hoeveel te meer hun volheid? Ik spreek tot u, heidenen. Juist omdat ik apostel der heidenen ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening, dat ik zo mogelijk de naijver van mijn vlees en bloed mocht opwekken en enigen uit hen behouden. Want indien hun verwerping en de verzoening van de wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Zijn de eerstelingen heilig, dan ook het deeg? En is de wortel heilig, dan ook de takken? Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn, en gij als wilde lood daartussen geënt zijt, en aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen, beroem u dan niet tegen de takken. Indien gij u er tegen beroemt, niet gij draagt de wortel, maar de wortel u. Gij zult dan zeggen, er zijn takken weggebroken, opdat ik als lood geënt zou worden. Goed, zij zijn om hun ongeloof weggebroken en gij staat door het geloof. Wees niet hoogmoedig, maar vrees. Want indien God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, hij zal ook u niet sparen. Let dan op de goedertierenheid van God en zijn gestrengheid. Over de gevallene gestrengheid, maar over u goedertierenheid Gods. Indien gij bij de goedertierenheid blijft. Anders zult ook gij weggekapt worden. Maar ook zij zullen, wanneer zij niet bij hun ongeloof blijven, weer opnieuw geënt worden. God is immers bij machte hen opnieuw te enten. Want indien gij uit de wilde olijf, waartoe gij naar uw natuur behoort, weggekapt en tegen uw natuur op de edele olijf geënt zijt, hoeveel te meer zullen deze naar hun natuur op hun eigen olijf geënt worden. Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zou zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat. En al dus zal gans Israël behouden worden. Gelijk geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen. Hij zal goddeloosheden van Jacob afwenden. En dit is mijn verbond met hen, wanneer ik hun zonden zal wegnemen. Zij zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil. Naar de verkiezing zijn zij geliefden om de vaderenwil. Want de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Want even als gij eertijds aan God ongehoorzaam waart, maar nu ontferming hebt gevonden door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook deze nu ongehoorzaam geworden, opdat door de u betoonde ontferming ook zij thans ontferming zouden vinden. Want God heeft allen onder ongehoorzaamheid besloten om zich over het allen te ontfermen. O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondergrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is hem tot raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven waarvoor hij vergoeding ontvangen moet? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Tot zover de schriftlezing. Opnieuw dat beeld van een vruchtboom, in dit geval die wijnstok waar de Heer Jezus over spreekt. Israël is die wijnstok, maar Israël schoot erg tekort. En de ware wijnstok, dat is de Heer Jezus. De Heer Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok, ik ben het ware Israël. En dan zegt de Heer Jezus, als je verbonden bent aan mij en leeft uit mij, dan mag je vruchten dragen. Nou, daar willen wij ook om bidden in dat lied dat we gaan zingen. Laat men nu blijven groeien bloeien, o heiland die de wijnstok zijt. Gezang 78, vers 1 en vers 2. Gezang 78, vers 1 en 2. We weten straks naar de preek willen zingen uit Psalm 68, vers 9, uit de nieuwe berijming God is de bron, de klare wel, springader voor heel Israël. Uit hem vloeit louter zegen en vorsten van verre bieden hem ter wille van Jeruzalem. Hun eer biedt hun geschenken. Psalm 68, vers 9, is een nieuwe berijming straks na de preek. De tekst voor vanmiddag vinden we in Romeinen 11, vers 22 tot 24. Romeinen 11, vers 22 tot 24. En dan lezen we: let dan, zie dan op de goedertierenheid Gods en zijn gestrengheid. Over de gevallenen gestrengheid, maar over uw goedertierenheid Gods. Indien gij bij de goedertierenheid blijft, anders zult ook gij weggekapt worden. Maar ook zij zullen, wanneer zij niet bij hun ongeloof blijven, weder geënt worden. God is immers bij machte hen opnieuw te enten. Want indien gij uit de wilde olijf, waartoe gij naar uw natuur behoort, weggekapt en tegen de natuur op de edele olijf geënt zijt, hoeveel te meer zullen deze naar hun natuur op hun eigen olijf geënt worden? Gemeente, boven de preek heb ik gezet: Gods volk als olijfboom. En drie gedachten: leeft bij Gods goedertierenheid, merkt Gods strengheid en is geroepen tot trouw. Dus Gods volk als olijfboom leeft van goedertierenheid, merkt strengheid en is geroepen tot trouw. Gemeente van Jezus Christus, voor de zusters, jongelui. Gods volk wordt in de Bijbel nogal eens vergeleken met een boom. Niet zomaar een boom, maar een vruchtboom. Je kunt daar zo drie voorbeelden van geven. Eentje hebben we al heel duidelijk van gezongen. Gods volk als een wijnstok. Nou, die wijnstok is er om druiven te geven en om het leven vrolijk te maken. Nou, zo is dat volk van God ook bedoeld om vreugde te geven in deze wereld. Een tweede beeld dat wel gebruikt wordt is die van een vijgenboom. Een vijgenboom, dat spreekt ook voor zichzelf. Die vruchten zijn voedzaam. Die vruchten kunnen zelfs genezen in bepaalde gevallen. Dus ook weer een boom die tot zegen is. En de derde boom die er gebruikt wordt als beeld voor het volk van God is de olijfboom. En daar gaan we vanmiddag wat bij stilstaan. Zo'n olijfboom is een belangrijke boom in al die landen rond de Middellandse Zee. Dit jaar waren we op vakantie in Italië. En vlak bij onze caravan op die camping stonden ook wat olijfbomen. En dan zie je olijfbomen die kunnen op heel veel plaatsen groeien. Ook daar waar het niet direct zo heel erg vruchtbaar is. Want olijfbomen hebben diepe wortels. En die weten dan toch voedsel te krijgen en zo vruchten voort te brengen. De olijfboom was dus een belangrijke boom in die landen rond de Middellandse Zee. En zo ook in het land Kanaan, het land Israël. De olijfboom was van grote betekenis. Betekenis gewoon voor het leven. Wij hebben nog van die flesjes olijfolie in de keuken hebben staan. En ze zeggen, olijfolie schijnt weer beter te zijn dan gewoon boter om te gebruiken, om in te braden enzovoort. Maar in elk geval, olijfolie is dus van grote betekenis. Allerlei dingen kun je denken bij de olijf. Olijfolie kan gebruikt worden, ik zei het net al, bij het bereiden van eten. Kan ook gebruikt worden als voeding voor verlichting. Zeker in het Midden-Oosten speelt dat een grote rol. Ook de lichten in de tempel branden op die olie. Olijfolie kan bewerkt worden, gewoon als een soort van cosmetica voor de schoonheid van een mens, om zijn lichaam te verzorgen. Olie kan gebruikt worden om wonden te verzorgen. Denk maar aan die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Olie werd ook gebruikt gewoon in de dienst van God, bij de priesters, bij de offers die gebracht werden. Met olie werden koningen gezalfd en zo zie je dat al die olie een plek heeft van betekenis in het leven van mensen in het Midden-Oosten. En niet alleen daar, maar in elk geval, goede olijven waren veel waard en van grote betekenis gewoon in het leven van alle dag. En nu wordt uitgerekend dat volk van God vergeleken met een olijfboom. Daar zit een mooie symboliek in. God heeft een volk op deze wereld, op deze wereld tot een zegen te zijn. Zoals een olijfboom tot een zegen is, door zijn vruchten die hij draagt. Zo moet Gods volk ook in deze wereld tot een zegen zijn. Dat is de roeping, hè, van Gods volk. Om iets goeds te betekenen op deze wereld. Vergelijkbaar tussen zo'n olijfboom. Dat is bijzonder. Het is bijzonder als de Heere God jou zo'n plek wil geven op deze wereld. Dat hij jou wil gebruiken om een zegen te zijn in deze wereld. En dan lees je eigenlijk in de hele gedachte rond die olijfboom ook al dat de Heere God dat graag wil. Hij kiest Abraham uit. Abraham uit Ur der Chaldeeën. In een omgeving waar God niet zo erg meer in tel is. Waar allerlei afgoden zijn. En daaraan gepaard allerlei afgodische praktijken. En dan roept God Abraham uit die heidense wereld. Hij kapt als het ware Abraham los uit die heidense wereld. Uit die ruwe, die wilde olijf kapt de Heere God Adam los. En hoe doet de Heere God dat nou? Door zijn woorden te spreken tot Abraham. Hij spreekt dus Abraham aan. Dat is Gods goedertierenheid. Dat betekent Gods goedheid. Gods goedheid met een bepaald accent. Je kunt dat woord er niet zo gemakkelijk in een één Nederlands woord terugpakken. Je kunt er heel algemeen van maken Gods goedheid, maar Gods goedertierenheid heeft nog wat meer klank. Moet wel een beetje oud woord hebben, wat meer aan denken. Je zou kunnen zeggen, het is goedheid gecombineerd met liefde, met lieflijkheid, met iets vriendelijks, iets van gunst van God, iets van trouw van God. Het speelt er allemaal in mee. Misschien nog het mooiste en het makkelijkste onthouden. Je zou misschien die goedertierenheid van God nog het beste kunnen omschrijven met Psalm 97 vers 7 in de oude berijming. Gods vriendelijk aangezicht. Heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten ten troost verspreid in smarten. Maar Gods vriendelijk aangezicht. Dat is Gods goedertierenheid. Zoals een moeder met vriendelijke ogen in de wieg kan kijken naar haar kind. En zoals je als grootvader kunt genieten van je kleinkind. En je hebt de goede met ze voor. Nou kijk, dat is nu de Heere God zijn goedertierenheid. Hij heeft het goede voor met zijn volk. En het is goed om dat voor ogen te houden wanneer je denkt dat het tweede woord in de tekst gebruikt wordt, strengheid. Daar schrikken we voor terug, hè? Het woord strengheid. Dan denk je al gauw aan een hele strenge vader of een strenge schoolmeester. En sommige mensen hebben nu nog de rillingen daarvan. En die herinneringen van vroeger. En in het beste geval dan zeggen mensen, vader was wel streng, maar ook rechtvaardig. Nou, dat is wel aardig. Maar als het over God gaat, is het wat anders. Van God wordt wel gesproken dat hij streng is. Maar daar wordt niet direct rechtvaardigheid aan verbonden, hoewel dat ook kan. Bij onze tekst wordt eraan verbonden, God is goedertieren. Maar ook streng. Maar die goedertierenheid, dus dat vriendelijke gezicht van God gaat voorop. God heeft het goede met ons voor. En God heeft een plan met deze wereld waarin hij het goede bedoelt. Hij heeft die wereld immers goed geschapen. En hij wil graag dat het op de wereld ook goed gaat. En om dat te bereiken, kiest hij mensen uit. Want we weten ook wel, die wereld is maar al te veel een puinhoop geworden. Bij de zondvloed was de wereld vol van geweldenarij. En de zondvloed heeft niet veel verbetering gebracht wat dat betreft. Je kan best heel veel nare dingen over deze wereld zeggen. Gaan we nu niet doen, word je niks gelukkiger van. Maar je mag wel zeggen, wat geweldig dat God deze wereld niet prijsgeeft aan alleen maar geweld en boosheid en terrorisme, maar dat God in deze wereld de olijfboom neerzet. mensen neerzet die als een olijfboom door de zegen moeten zijn in deze wereld. En daarvoor neemt God nu het initiatief. Dat is zijn goede tierenheid, zijn liefde, zijn vriendelijkheid, zijn goede bedoelingen. Zo gaat God aan de slag in deze wereld en hij kiest dan dus Abraham uit en hij zegt: uit Abraham wil ik een volk laten ontstaan. Dat is tot een zegen in deze wereld. Nou, dat is Israël. En je kunt allerlei teksten opnoemen in de Bijbel. We kennen ook de liederen wel, hè. Psalm 147 bijvoorbeeld, hè, dat God zijn wet geeft aan Israël. Dus Israël is een bijzondere plaats in deze wereld. Zo wilde God niet met alle volkeren handelen, maar met name Israël. En zo vind je het bij de profeten terug. Je vindt het in Exodus 19 terug, hè, wanneer Israël die 10 geboden gaat krijgen, dan zegt God eerst tegen Israël: je mag een koninkrijk zijn van priesters. Een heilige natie. Je mag mijn eigendom zijn. En zo mag je plaats innemen in deze wereld. Dat al die andere volken kunnen zien wat het betekent, hè, als de God van Israël je God is. Dus je mag als het ware een voorbeeld zijn. Een levend getuige in deze wereld van wat het betekent om in de Heere God te geloven. Ja, de Heere God doet alles voor dat volk. Heeft ze bevrijd uit Egypte. Heeft ze gedragen als het ware op adelaarsvleugelen. Waarvan we gezongen hebben in het gezang. Nou, zo is de Heere God bezig met zijn liefdevolle zorg met dat volk Israël. Met de bedoeling dat het volk zal zijn tot een zegen voor heel de wereld. Abraham krijgt het al te horen. Ik kies je uit. Maar ik verlies die andere volkeren niet uit het oog. Ik ga via jou ook die andere volkeren bereiken. Ik zal je zegenen. Tot een zegen stellen voor alle volkeren op de wereld. Nou, dat is een gedachte die je door het hele Oude Testament heen vindt. Ook bij de profeten, in de psalmen, we zingen er wat van. Jeruzalem, het middelpunt van voor al die volkeren. Dat ze allemaal de God van Israël zullen ontmoeten. Dat ze een zegen zullen zijn. Een geweldige roeping voor Israël. Dat is Gods goede tierenheid. Ja, dan kijk je naar Israël. De Heer had hoge verwachtingen. Jeremia spreekt daar bijvoorbeeld van, hè? In hoofdstuk 11, vers 16. Dan staat er zo: een groene olijf, schoon van prachtige vrucht, heeft de Heer u genoemd. Dus de Heer heeft hoge verwachtingen voor Israël. Geweldige bedoelingen. Zoals eens na de zondvloed die duif kwam met de olijftak. Een teken van herstel, van nieuw leven. Zo mocht Israël als het ware in handen van de Heere God die olijftak zijn in deze wereld. Een teken van herstel. In een wereld waarin voor alles en nog wat mis is. En Israël mocht die prachtige olijf zijn. Ja, en dan krijg je het moeilijke. Het moeilijke. Israël wil dat niet. Bij momenten gelukkig wel. Maar op een gegeven moment ook heel erg niet. Abraham die gegrepen was door Gods woorden. En gehoorzaam de weg ging die God hem wees. Abraham die God vertrouwde in zijn goedheid. In zijn vriendelijk aangezicht. Abraham die zei: Heere God, hebt u een plan? Ik vertrouw u. En ik ga de weg die u bewijst. Zonder te weten waar ik kom. Maar als u voorop gaat, is het goed. Abraham die zo leefde uit dat geloof. En zo leefde uit die woorden van de Heere God. Het is een geweldig voorbeeld. Voor het volk dat hem voortkomt. Maar dan het moeilijke, op een gegeven moment wil Israël niet meer. Wil niet meer luisteren naar die woorden van de Heere God. Laat zijn oren hangen naar de afgoden. En de Heere God vindt dat verschrikkelijk. Zal zijn plan dan mislukken? De Heere God waarschuwt. Steeds maar weer opnieuw. Dan die profeet, dan die profeet. En noem ze maar op, het gaat maar door met zijn waarschuwen. Jeroen 10 wordt er even aan herinnerd. De aanhaling van het Oude Testament, Romeinen 10, vers 21. Hè? Daar staat dat de Heere zijn handen uitstrekte naar het volk. De ganse dag heb ik mijn handen uitgestrekt. Naar het ongehoorzaam en tegensprekend volk. Wat heeft de Heere God daar een verdriet van gehad? De Heere God vindt het verschrikkelijk, hè, als Israël op een gegeven moment niet meer wil. En dan komt de Heere God met zijn bedreiging en zegt, ja, maar zo gaat het niet langer, Israël. Als je dan niet langer aan mij verbonden wilt zijn, als je niet wilt leven vanuit de kracht die ik je wil geven in mijn woorden, als je daardoor niet meer laat voeden, als je niet meer door de zegen wilt zijn in deze wereld, maar als je kiest voor die afgoden en wilt zijn als al die andere volkeren, ja Israël, dan blijft er niets anders over dat ik je afkap. Maar ja, dan ga je dood. Ik weet het allemaal. Als je een tak van een boom afkapt, dan ga ik knakken dood. En als je nu als mens van die levende God wordt afgekapt, dan raak je het contact met die wortel kwijt, die saprijke wortel, waardoor je juist gevoed moet worden. En kijk, dat is Gods strengheid. De God uiteindelijk zegt, maar Israël, zo gaat het niet meer. En dat zie je in het Oude Testament. Wanneer die ballingschap komt, uitgerekend terug naar diezelfde streken waar Abraham vandaan kwam. En tegelijk kan God dat volk toch niet loslaten. Je leest in het Oude Testament, hè? In Hosea 11, wanneer Hosea best gericht heeft moeten aankondigen, maar dan tegelijk zegt de Heere, hoe zal ik je vergeten? Je bent immers mijn kind. Zoals een vader zijn kind leert lopen en op zijn schouders draagt, zo ben ik met jullie bezig geweest, zegt de Heere God. Ik heb je leren lopen. Ik heb de liefde van mijn hart aan je gegeven. En ja, die liefde kan ook niet doven. Als ik aan je denk, zegt de Heere God, dan keert mijn hart zich om in me. Ja, en toch gebeurt het. Dat bepaalde takken worden weggekapt. En ook de profeten spreken over een rest die behouden blijft. Diezelfde gedachte vind je dan hier in Romeinen 11. Paulus die erover spreekt. Gods goedertierenheid. Gods vriendelijke aangezicht. Dat het Oude Testament voortdurend naar het volk was gekomen. In die profeten. Dat vriendelijke aangezicht van God is op een onnavolgbare manier naar Israël toegekomen. In Jezus Christus. In Jezus Christus. Bij uitstek het vriendelijk aangezicht van God. En toen gebeurt het erge. Toen hebben ze God in Jezus een klap in het aangezicht gegeven. Maar als je Jezus wegstuurt, dan stuur je ook het leven weg. Hij is immers de weg, de waarheid en het leven. In hem is eeuwig leven. Als je Jezus wegstuurt, raak je los van de wortel. Dan kom je terecht buiten God. Ja, zegt Paulus, dat is verschrikkelijk. Ik heb er moeite mee, zegt Paulus. Israël, dat altijd op de eerste plaats stond. En ik heb zelf ook zo gehandeld, zegt Paulus in Romeinen 1, vers 14. Eerst de Jood en dan de Griek. Als Paulus met het evangelie de wereld inging, ging de eerste de synagoge. Maar toen ze in de synagoge liever wilden deden, ja, toen ging de boodschap naar de heidenen. Dus naar ons. Grieken, Nederlanders, noem maar op. Dat is ook Gods goedertierenheid, zegt Paulus. Dat vriendelijke aangezicht van God, dat allereerst naar Israël gericht was, is nu ook gericht naar de heidenen. En het heeft een extra stimulans gekregen, doordat mensen uit Israël het evangelie afwezen. Toen kwam Paulus met het evangelie niet meer terecht in de synagoge. En toen richtte zijn aandacht zich extra op die mensen in de heidenwereld. Zeg maar mensen zoals wij. Zie je dat Gods goedertierenheid duurt tot in eeuwigheid. En dat Gods goedertierenheid toch doorgaat. Liefde voor Israël. Maar ook liefde voor die heidenwereld. En zo komt het evangelie met extra kracht naar ons toe. Is de kerk ontstaan. Zijn mensen uit die heidenwereld. Die van zichzelf horen bij die wilde olijf. En die wilde olijf brengt geen eetbare vruchten voort. Dan zegt Paulus, en dat is een mooi beeld hoor. Dan zegt Paulus, nu gaat er takken uit die wilde olijf en die worden geplant op die edele olijf. Gewoonlijk doe je dat natuurlijk niet. Gewoonlijk pak je takken op die edele olijf en ent ze op die wilde olijf. Dat ligt het meest voor de hand. Maar nu gebeurt het omgekeerde. En daarmee geeft Paulus duidelijk aan wat wij als christenen voor mensen zijn. Bedenk goed wat je afkomst is, zegt Paulus. Je hebt geen enkele reden om je te verheffen tegenover Israël. Want jij komt van die wilde olijf. En het is alleen Gods goedertierenheid, Gods vriendelijkheid, Gods liefde, Gods goedheid, dat hij jou loskapt uit die heidense wereld. Hij je een plaats geeft in het volk van hem. Op die edele olijf. En hoe kan dat nou? Wel omdat in de Heer Jezus Christus die olijfboom, de ware olijfboom, is gekomen. Israël schoot tekort. Faalde. En nu zegt de Heer Jezus, ik ben de ware wijnstok. En mogen daaraan koppelen dat de Heer Jezus ook is de ware olijfboom. En nu gaat de Heer God mensen uit die heidenwereld loskappen van die wilde olijf. Dat doet de Heere God op dezelfde manier als bij Abraham. Door zijn woorden te spreken. Door mensen te nodigen. Door mensen te lokken met het evangelie. Door mensen te wijzen op de Heer Jezus Christus, in wie we zo geweldig Gods liefde mogen zien. Dan mag je geloven in die Heer Jezus Christus. En door het geloven in die Heer Jezus Christus word je in hem ingelijfd, ingeënt. Dan mag je gaan leven uit die Heer Jezus Christus. Je mag vruchten gaan dragen. Wat een geweldig voorrecht. Je Je mag erbij horen. Wij mogen bij Israël horen. Bij dat volk van God. Er staat niet dat ze geplant worden in plaats van die takken. Maar ze worden geplant of geënt tussen die takken. Zo krijgen wij een plek in het volk van God. Niet omdat wij zo goed zijn. Maar omdat God zo goed is. Omdat God zo vol van goede tierenheid is. Omdat God met een vriendelijk gezicht naar ons kijkt en zegt, ik wil je erbij hebben. En zo gaat het evangelie wereldwijd. En overal komen mensen die geënt worden op die edele olijfboom om vruchten te dragen. Die komt er wel op aan. Het komt wel op aan dat je in die boom blijft. Dat je bij die goede tierenheid van God blijft. Dat je steeds blijft zien op dat vriendelijke aangezicht van God. En blijft verwachten van zijn goedheid. Dat je laat voeden door zijn goedheid, door zijn belofte, door zijn woorden. En dan zul je vrucht dragen, zoals de Heer Jezus zegt in Johannes 15 met het beeld van die wijnstok. Als je in mij blijft, dan zul je vrucht dragen. Dan haal je voeding uit de Heer Jezus Christus. Zo krijg je deel, zegt Paulus in Romeinen 11, aan die schatrijke wortel. En die wortel, dat is de Heer Jezus Christus. Hij de wortel en het geslacht van David, zegt het boek Openbaringen. Dus het gaat helemaal om die Heer Jezus Christus, in wie Gods goede tierenheid ten volle openbaar wordt. En nu mag je deel hebben aan die Heer Jezus Christus door het hem te leven. En door bij hem te blijven, om trouw te zijn. Om te volharden. Ja, dat zegt Paulus er wel duidelijk bij. Hij zegt, je moet niet gaan denken dat het allemaal vanzelf gaat. Dat was de valkuil waar Israël in trapte. Israël dacht, nou ja, we zijn Gods volk, wat kan ons gebeuren? En toen werden ze laks. En ze leefden aan dat levende woord van God voorbij. Toen gingen ze dood. Laat een voorbeeld zijn, zegt Paulus tegen ons. Dat je niet diezelfde weg gaat. Dat je het heel gewoon gaat vinden. Dat je bij de kerk hoort. Dat je misschien jezelf nog wel een beetje gaat prijzen dat jij nog altijd naar de kerk gaat. Maar mensen, er moet geen zelfvoldaanheid zijn. Het gaat erom dat je verwondering kent. Echt. Het gaat erom dat we in de kerk de verwondering terugkrijgen. Verwondering. Dat je bij God mag horen. Dat de Heere God je wil voeden. Met zijn liefde. Verwondering dat de Heere God je vriendelijk aankijkt. Verwondering dat de Heere God zegt, jou wil ik gebruiken. Als een tak aan die olijfboom. En ik wil met mijn geest in je wonen. En ik wil je laten zien wie de Heer Jezus is. En luister naar zijn woorden. Betrek het voedsel voor je leven. Uit hem. Blijf in hem. Dan draag je veel vrucht. En wat is er nu geweldiger? Wat is er geweldiger dan vrucht te mogen dragen voor de Heere God? Kun je iets mooiers bedenken? Blijf dan ook bij die goede tierenheid van God, zegt Paulus. En mocht je terugkijken en zeggen, dat is niet goed gegaan in mijn leven. Het is allemaal een beetje in verval geraakt. Mijn Bijbel lezen en mijn bidden. kon wel een stuk beter. Het is net of ik aan het verdorren ben. Dan komt vanmiddag een heel bemoedigend woord naar ons toe. Paulus zegt, die takken die afgekapt waren, kunnen opnieuw geënt worden. Dat geldt voor Israël zeker, maar dat geldt ook voor ons. Ze kunnen opnieuw geënt worden. Als je de zaak hebt laten slodderen in je geloof. Ga dan terug naar de Heere God. Zoals de verloren zoon op een gegeven moment toch terugging naar zijn vader. En hij werd met open armen ontvangen. Als het in je leven wat dor is geworden, misschien je op sterven na dood bent, wat je geloof betreft, ga dan terug. Laat je maar vallen in die armen van God. En hij wil je opnieuw enten. Opnieuw enten op die vruchtboom. Hij wil je gaan leren om toch vruchten te dragen. Met vallen en opstaan. Maar blijf bij die goedertierenheid van de Heere God. Blijf bij zijn trouw. Verwacht het van hem. Dat geldt voor Israël. Dat geldt voor ons. Want God is de bron. De klare bel. Springader. Voor heel Israël. En mensen van verre komen erbij. Jeruzalem in het midden. Alles tot eer van God. Zijn vriendelijk aangezicht. Ga met je mee. Elke dag. Geniet ervan. Amen.
Thank you.
Dat is mooi op Psalm 68. Hè? Als je dan naar vers 11 kijkt, dan krijg je dat nog weer mooier aangeduid. Met het morgenland strekt als een bruid de handen haastig naar u uit. Ook daar zult gij regeren. De wereld brengt u hulde blijk. Want heel de wereld is uw rijk. Jeruzalem, het midden. Nou, daar mogen wij dan deel van uitmaken van dat volk dat de Heere God prijst. Laten we samen bidden en danken. Heer onze God, wat is het geweldig om bij u te mogen horen. Wat geweldig, Heere, dat u het evangelie aan ons wilt geven. Eerst Israël, maar ook wij. Mensen die uit andere volkeren komen en toch bij uw volk mogen horen. Heere God, wat bijzonder is dat. We mogen er verwonderd over zijn en blij en dankbaar. En we vragen u, laat ook zo mogen leven. Laten we steeds weer uw vriendelijk aangezicht in de Heer Jezus Christus mogen zien en mogen zoeken. Laat ons dat voor ogen mogen staan. En laten we steeds weer mogen leven vanuit die woorden van u, die woorden van eeuwig leven. Heere God, ga zo met ons mee. En leer het ons door uw Heilige Geest. Laat die Heilige Geest ook in ons leven mogen zijn als een fontein die springt van levend water. Heere God, wat een geweldige dingen zijn dat, die de Bijbel ons vertelt. We bidden u vanmiddag ook in het bijzonder voor uw volk Israël. We hadden bij stilgestaan van uw Romeinenbrief. En we danken u, Heere, dat u ook in uw woord duidelijk laat zien dat uw liefde voor Israël er nog steeds is. Dat uw belofte er nog zijn. En we vragen u, gedenkt u zo uw volk Israël, uit wie u, o Heer Jezus Christus, zelf geboren bent. Ze zijn immers heel bijzonder, uw broeders en uw zusters. Geeft u, Heere, dat ze ook u mogen leren kennen als de Messias. Dat er meer en meer mensen uit dat volk mogen zijn die gaan ontdekken wie u bent in de Heer Jezus. En geeft u, Heere, dat wij onze houding tegenover mensen uit Israël iets positiefs mogen uitstralen. Dat ze mogen merken dat we van ze houden en ze waarderen. Heere, geeft u dat allerlei hindernissen die er zijn voor het contact met Israël. Er is immers zo ontzaglijk veel gebeurd in de wereldgeschiedenis. En het antisemitisme is nog niet dood. En wilt u geven, Heere, dat met al die hindernissen toch niet alleen maar in beeld komen. Maar dat er toch een weg gevonden wordt om velen in Israël te bereiken met het evangelie. Dat zo waardevol is. Dat we aan die grote man uit Israël, Jezus Christus, te danken hebben. Wij vragen u, Heere, wilt u zijn ook met al die andere volkeren? Ook in het Midden-Oosten en overal op de wereld. Mensen die u nog niet kennen. Of mensen die wel gehoord hebben van u, maar er nooit toe zijn gekomen om echt uit uw woorden te leven. O Heere, bereik ze. Dat ze deel mogen krijgen aan u. En uit verbondenheid aan u mogen leven. Geeft u alle werk dat daarvoor gebeurt. In kerken en buiten kerken. Ja, op allerlei manieren. Dat meer en meer de zegen van u gezien mag worden in mensen die in u geloven. Laat er veel mogen zijn, Heere. Laat er steeds mogen groeien. Tot eer van uw naam, tot zegen op deze wereld. Zo leggen we heel deze wereld bij u neer. Wij weten er vaak geen raad mee. De beelden die we zien, het nieuws dat we horen. En we gaan ermee naar u toe. En we vragen u, Heere, wilt u geven dat in het donker van deze wereld er allemaal lichtjes gezien mogen worden. Van mensen die leven van de olie die u geeft. Van de Heilige Geest. Laat Hij ons mogen wonen. Laat we zo een licht mogen zijn in deze wereld. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wat geldt voor dat volk in zijn geheel, mag ook persoonlijk toegepast worden. Psalm 52 spreekt daar op een mooie manier over in de oude berijming, vers 6 en vers 7. Maar ik zal als de olijfboom groeien in het huis des grote Gods. Ik zal in eer en godsvrucht bloeien, God is mijn steun en rots. Op zijn gunst, mij toegezijd, vertrouw ik in eeuwigheid. En dan krijgt het vervolg in dat loflied, mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Psalm 52, vers 6 en 7 uit de oude berijming. En daarna mogen we ons geloof gaan belijden. die olijfboom mag gevonden worden wereldwijd. Alle volkeren. En samen met al die mensen die bij het volk van God horen, mogen ons geloof gaan belijden. Daarna willen we gaan zingen uit Psalm 87, vers 1 tot en met 4 uit de Nieuwe Berijming. En ieder spreekt in zijn of haar hart al dus: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Ontvang nu de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allemaal. Amen.